Goedenavond allemaal. Ook ik wil u graag een heel gezegend 2017 toewensen. En ik meen het als ik zeg dat 2017 een gezegend jaar zal zijn als de Heer Jezus ons komt ophalen. Hij komt. Goed, ik ga er niet over praten, anders dwaal ik van mijn onderwerp af. Ik ben blij, lieve mensen, dat ik deze avonden iets mag zeggen over wie de Heer Jezus werkelijk is. Het is ook heel erg noodzakelijk dat we daarover nadenken. Over het onderwerp is heel veel verwarring. De kerk heeft altijd beleden dat er een drie-eenheid was, drie personen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest en alle drie zijn ze God. Maar dat wordt de laatste tijd nogal aangevallen. Er zijn binnen de evangelische wereld groepen mensen die zeggen: Hij is niet altijd God geweest, de Heer Jezus. Hij is God geworden. Na zijn kruisiging en na zijn opstanding heeft God verklaard... De Geest verklaart dat hij Gods Zoon was door dodenopstanding. Er zijn andere groepen, die zijn misschien wel het bekendste. We kennen hen onder Jehovah's getuigen en ik vertel u iets nieuws. Die ook beweren dat de Heer Jezus wel een heel bijzonder mens was. Een bijzondere profeet. Maar niet God. Dat heeft consequenties. Daar hopen we deze paar dagen ook over na te denken. Het heeft consequenties voor ons geloofsleven. Ik ga een stukje voorlezen, laat ik daar maar gewoon mee beginnen. Een stukje voorlezen uit de brief, uit het laatste Bijbelboek, uit het boek Openbaring. Het is wel een bekend stukje, voor de rest vraag ik u uw Bijbel gewoon op uw schoot te houden. Ik zal proberen niet technisch te praten, niet van tekst naar tekst zo te gaan, maar dat ook zo uit te leggen dat we weten wat het voor ons geloofsleven betekent. Neem nou bijvoorbeeld alleen, als je naar de tekst toe zou gaan waarvan de Heer Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn. Stel voor nou dat Jezus niet God zou zijn. Dan zou de Vader ook niet God zijn. En dat beweren, dat zou de dwaasheid zijn. Maar ik denk dat het mooiste is te beginnen met wat de apostel Paulus zag toen hij op Patmos was. En toen hij een stem tot hem hoorde spreken. En hij... We lezen dat gewoon even met elkaar. En het volgende hoor zag. Ik keerde mij om, vers 12, om de stem te zien die met mij had gesproken. Openbaring 1, vers 12. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Probeert u zich dat eens voor te stellen. En toen ik hem zag, schrijft Johannes, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we ook nog even naar Openbaring 5. Nee, Openbaring 5, ja. Vers 6. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elke citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde geluid van vele engelen rondom de troon. Van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden tientallen en duizenden tallen. En ze zeiden met luide stem. Het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat erin is, hoorde ik het zeggen. Aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. De 24 oudsten wierpen zich neer en aanbaden hem. Die leeft in alle eeuwigheid. Stel je voor dat je nu in de hemel zou zijn. Zou het dan een vraag zijn of Jezus God is? De oudsten kunnen niets anders doen als het lam aanbidden. We hebben gelezen dat uit... Ja, dat... Hoe stond het er ook weer? Dat in zijn hand dat een tweesnijdend scherp zwaard was. En we weten dat... Dat het woord van God is. Het is als een tweesnijdend levend scherp zwaard, zegt de Hebreeënbrief. En het snijdt van één gewrichten en merg. We weten dat Jezus het woord van God is. Een tweesnijdend scherp zwaard. We zien hier dat tweesnijdende scherp zwaard wordt bij de mens Jezus Christus. Die Johannes in de hemel tegenkomt. En we zien de unieke plaats, plek die het lam inneemt. Hij heeft ons voor God gekocht. Hij is naar deze wereld neergedaald. En ze zingen dat nieuwe lied, dat hij geslacht is. En dat hij ons gemaakt heeft tot koningen en priesters en dat wij als koningen en priesters zullen heersen op de aarde. En we zien al die stemmen die komen uit de aarde en uit de zee en die zeggen het lam is het waard. Het lam moet worden aangebeden. En de Bijbel zegt, wij leert mij al in het Oude Testament, gij zult de Heere uw God dienen en hem alleen aanbidden. Niet een dier, niet een mens, alleen God. Jezus van Nazareth is God. Het is God die naar beneden kwam, die naar de aarde kwam. En nogmaals, als Jezus God niet zou zijn, zou ook de Vader niet God zijn. Maar ook binnen de evangelische wereld, lieve broeders en zusters, krijgen we steeds meer het idee dat de Heer Jezus werkelijk God is en werkelijk een mens. Trouwens ook binnen onze kerken, dat je dat niet helemaal met elkaar kunt rijmen. Dat je dat niet met elkaar in overeenstemming kunt krijgen. Net zo goed trouwens als dat je ook nog wel eens de opmerking hoort dat de Heilige Geest niet God zou zijn, maar een geestelijke kracht die je nodig hebt als kracht in het leven van een christen. En natuurlijk zegt de Heer Jezus dat in Handelingen 1, jullie zullen wachten op kracht uit de hoge. Maar gelijkertijd is die kracht die ze verwachten uit de hoge, diegene die hij uit de hemel zendt van de Vader, de Heilige Geest. En die wij ontvangen in ons leven en waar hij over spreekt. Als over iemand die tot ons spreekt, iemand die je kunt bedroeven, iemand die je kunt wegdoen uit je leven. Ook de Heilige Geest is God. Ja, wordt er dan gezegd, maar als je kijkt naar dat woordje drie-eenheid, kom je toch niet in de Bijbel tegen. Dat kan zo zijn, je komt het ook niet in de Bijbel tegen. Drie-eenheid. Maar je komt ook in de Bijbel niet bijvoorbeeld het woordje verlossingswerk tegen. En we snappen allemaal wat ermee wordt bedoeld. Het is een woord dat we gevormd hebben om aan te geven wat het hele verlossingswerk van God in de Heer Jezus Christus inhoudt. En daarmee gaan we niet zeggen dat er geen verlossingswerk is geweest. Net zo goed kom je in de Bijbel niet het woordje avondmaal tegen. Maar we gebruiken het, we duiden het en we duiden daarmee aan de instelling die de Heer Jezus heeft gegeven. Toen hij in die nacht waarin hij werd verraden het brood nam in de wijn en zei: dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. We begrijpen allemaal wat we bedoelen met avondmaal en we begrijpen allemaal wat we bedoelen met verlossingswerk. Al is het inderdaad zo dat als het om het avondmaal gaat, dat je in de Bijbel de tafel des Heren tegenkomt, of de maaltijd des Heren, of hoe u het maar noemen wilt. Maar we snappen waar het over gaat. En als we zeggen drie-eenheid, dan bedoelen we ermee dat en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, dat ze alle drie God zijn. En dat we dat er niet van elkaar kunnen losmaken. Nou denken veel mensen, ja, maar waarom moet je daar nou zo'n discussiepunt van maken? Waarom zou je niet mogen denken dat Jezus als mens bijvoorbeeld een bijzonder mens was, een uniek mens, een mens met bijzondere goddelijke gaven, een mens die andere mensen kon genezen, die doden kon opwekken? Waarom zou je scheiding maken? Waarom zou je niet kunnen zeggen dat hij een hele bijzondere profeet is, maar niet God zelf? Wat maakt dat nou uit voor ons geloofsleven? Wat maakt er alles voor uit? Waarom? Nou, laat ik gewoon één voorbeeld noemen. Omdat de Bijbel zegt dat wij wat ons geloofsleven betreft, dat we alleen moeten zien op Jezus. Maar wie is Jezus dan, op wie wij moeten zien? Dat maakt het grote verschil. Is hij een mens zoals wij? Het is niet voor niets zo dat als de Heer Jezus voor de eerste keer gaat spreken over zijn lijden en over zijn sterven, als hij daarover wil gaan praten met zijn discipelen, dat hij eerst duidelijk wil hebben naar zijn discipelen toe wie het is die voor hen gaat sterven. Is dat de meester? En pas als Petrus door openbaring uit de hemel van de Vader zelf, waarvan de Heer Jezus zegt, Petrus, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel, die heeft jou laten zien wie ik ben. Die heeft het door de Heilige Geest aan jou geopenbaard. Dus Petrus zegt, u bent de Zoon van de levende God. En dan zullen we in de loop van deze avond wel uitleggen dat Zoon van de levende God niets anders betekende dat hij God zelf is. Eeuwig God, altijd God geweest, altijd bij de Vader, altijd bij de Vader als Zoon tegenover de Vader of als het Woord in de hemel, net hoe het noemen wilt. Je zal gaan uitleggen dat hij onze schepper is, de schepper van het leven, de schepper van de natuur, van de hemel en van de aarde en van de kosmos. Dat hij de schepper is van de engelen. Dat hij het hele begin is van een hele nieuwe schepping voor God. En dat God al bij de eerste schepping, toen hij de eerste schepsel maakte, toen hij Adam maakte en later even, dat God toen al gedacht heeft aan de Heer Jezus, die straks iets, een hele nieuwe schepping zou maken. Hij is de eerstgeborene van een hele nieuwe schepping. Een schepping die blijft tot in alle eeuwigheid. Als de Heer Jezus niet God is, dan hangt mijn heil aan een zijden draadje en dat van u ook. Dan hangt mijn erfenis aan een zijden draadje. Van ons allemaal, de Heer Jezus. Waarom zou het scheiding moeten brengen? Want dat brengt het. Wat mij persoonlijk betreft, als iemand zou zeggen tegen mij dat de Heer Jezus niet God is, ik zou hem bestempelen als een dwaalleraar. Ik zou tegen hem zeggen, sorry, ik kan niet met jou door één deur. Waarom niet? Omdat hij, omdat hij mijn heiland, omdat hij de Heer Jezus, onze Heer, omdat hij die zo klein maakt, omdat hij die menselijk maakt. Als een mens. Was hij dan niet waarachtig mens? Ja, hij was waarachtig mens. Maar dit feit, dat Jezus God is, is het fundament van ons geloof. Het is het fundament van de gemeente. Daar gaat het om. Natuurlijk, de Heer Jezus is niet alleen het Lam van God gegeven tot verzoening voor onze zonden, of de goede herder die ons leidt in ons leven, of de hoge priester die voor ons pleit, een mens die met ons kan meevoelen, die werkelijk, daadwerkelijk mens is geweest en mens is geworden omdat hij zou kunnen meevoelen, omdat hij de dood zou kunnen gaan voor ons allemaal. Maar wil dat dan zeggen dat hij niet God is? Wat betekent het dan dat Paulus zegt dat het God was die in Christus was om zichzelf, om ons met zichzelf te verzoenen? God verzoende in Christus ons met zichzelf. Heeft u er wel eens over nagedacht wat dat betekent? Wij hadden verzoening nodig. Maar als God nou zelf die verzoening gaf, als God het hele mysterie, dat God in Christus was, de wereld met zichzelf te verzoenen. God kwam naar beneden om de wereld met zichzelf te verzoenen. God verzoende de wereld met God. Dat is wat er staat. Het hele grote, onbegrijpelijke mysterie dat God zo is. Dat hij mensen met zichzelf wilde verzoenen. Ons met God wilde verzoenen. We gaan een tekst opzoeken in 1 Timotheus. In 1 Timotheus 3. Daar staat in vers 14, deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. God is geopenbaard in het vlees. Het was God die zichzelf verzoende, die ons verzoende in het lichaam van Christus. Er staan een aantal dingen in deze tekst. Laten we daar gewoon even doorlopen om het ook helder te krijgen. Er staat dat de gemeente het huis van God is. Als de gemeente het huis van God is, dan woont God in de gemeente. God de Heilige Geest. We vinden het op verschillende plaatsen in de Bijbel. We kunnen niet spreken over een tempel, een huis van God. We kunnen niet over ons lichaam spreken als een tempel van de Heilige Geest. Een tempel is een huis van God. Dat zijn we allemaal met elkaar eens. Niet het huis voor een mens, maar in de eerste plaats een huis voor God. God wilde wonen tussen de mensen. God wilde een tabernakel maken. God wilde bij de mensen zijn. En God had een huis nodig om onder de mensen te kunnen wonen. Het was het huis voor God. Niet het huis van de mens, maar het huis van God. Als de Heer Jezus dus terecht zegt in Johannes 1, dat, of Johannes 2, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen en heeft het over zijn lichaam, dan bedoelt hij mee dat zijn lichaam het huis is waarin God woont. God woont daar in zijn huis. Anders is het geen tempel en anders is het geen tabernakel. En dan staat het er hierbij, het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. Met die godsvrucht wordt niet bedoeld van, nou ja, bepaalde goede werken die wij voor God doen en die een vrucht zijn van bijbelstudie of weet ik wat. Een vroom leven, zeg maar. Maar wat veel meer mee bedoelt, dat is de vrucht die God in ons werkt. En de pijler van al het leven wat God in ons werkt. De pijler van de vrucht die God in ons werkt. De godsvrucht. De vrucht van God in ons leven. Vrucht voor hem. Kan er alleen maar zijn, zegt Paulus hier eigenlijk. Dit is dat fundament van de godsvrucht. Dit is het fundament. En dat is een geheimenis. God is geopenbaard in het vlees. God. Dat is de vrucht. En daaraan herkennen we alles. De gemeente is het huis van God. En de gemeente, de godsvrucht. God, het fundament ervoor is. God is geopenbaard in het vlees. Al onze vroomheid, onze heiliging. Onze aanbidding, onze vrucht voor God, hij heeft dit fundament. Het heeft God zelf als fundament. Het is God die al het werken in ons werkt. Het komt bij hem vandaan. Ons fundament is dat God geopenbaard in het vlees. En wat te denken van een God die voorziet in een offerlam door zijn zoon te offeren. En de term zoon van God betekent iets anders dan gelijkheid aan de Vader. We komen daar nog wel op terug. Maar hier alvast op voorhand wil ik zeggen dat als God een mens zou geofferd hebben met goddelijke gaven, dat er dan nooit sprake kan zijn dat hij zijn enige geboren zoon offerde. Nooit. Micha stelt die vraag, zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde van mijn ziel? Dat kan niet. Daarmee zou de zonde niet kunnen worden weggedaan. Niet door het offer van een mens kon de zonde weggedaan worden. Al zou u nog zo bijzonder zijn. En al zou u God dienen. Abraham kon dat niet toen hij Isaac offerde, al was hij de vader van alle gelovigen en een bijzonder mens binnen Gods heilsplan. Abrahams offer kon alleen een heenwijzing zijn naar het offer van die andere vader die zijn zoon zou offeren. En natuurlijk was Jezus uit het geslacht van David en een nakomeling van Abraham. Maar toch vind ik nergens in de Bijbel dat Maria haar zoon offerde aan het kruis. Dat heeft ze ook niet gedaan. Maar wel dat God de wereld zo lief had dat hij zijn zoon offerde. Jezus was niet de heilige zoon van God omdat hij uit Maria geboren was. Maar omdat zijn lichaam door de Heilige Geest was verwekt in Maria. De vraag of Jezus God is staat niet op zichzelf. Daar zit het hele heilsplan van God aan vast. Inclusief een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Inclusief de erfenis van de heilige. Inclusief het recht op een hele nieuwe schepping. Waarin hij als de nieuwe mens, de nieuwe Adam, de eerstgeboren eersteling van de nieuwe schepping zal wandelen en wonen. En daar is de Heer Jezus het begin van. Het begin van een heel nieuwe schepping. Een nieuwe schepping waarbij het oude wordt weggedaan en het nieuwe is gekomen, een hele nieuwe schepping. Toen God de oude schepping schiep, toen nam God voor de mens nam hij stof van de aardbodem. Niet? We lezen later in de Bijbel, jullie zijn het stof gemaakt en jullie zullen ook weer het stof vergaan. En God schiep Adam. En daarvoor had God de plantenrijk geschapen en het dierenrijk, de zon en het licht en gaat het maar door. En op de zesde dag schiep God de mens, Adam, mens uit de aarde genomen, rode aarde. Dan gaat God die schepping opknappen. En God gaat een hele nieuwe schepping maken in de Heer Jezus Christus. Jullie zijn van beneden, ik ben van boven, zegt hij. Dus kwam de Heer Jezus naar deze aarde en werd de Heer Jezus de nieuwe mens voor een hele nieuwe aarde en voor een hele nieuwe wereld en voor een nieuwe toekomst. Een mens voor de eeuwigheid. Geschapen om met God te kunnen wandelen, om met God te communiceren, om omgang te hebben met God. Om boven de engelen te staan en boven de engelenwereld. Om samen met de Heer Jezus Christus de wereld te kunnen oordelen. God schiep niet eerst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. God schiep eerst een nieuwe mens. En vanuit die nieuwe mens zou God zijn geweldige plan voor de toekomst. Zou hij vanuit die nieuwe mens tot stand brengen. God. Het hele heilsplan van God hangt er vanaf de mens die zegt, mijn ziel kleeft aan het stof. Want ik ben nou eenmaal van het stof gemaakt, uit het stof van de aardbodem. Zal God met zo'n mens iets heel nieuws beginnen? Of zal God een hele nieuwe mens creëren? Een hele nieuwe mens. Eerst komt een nieuwe mens. God komt naar beneden als mens. Volmaakt een nieuwe mens. En volmaakt God. Een God die het niet als een roof acht om aan de mens gelijk te worden. Uitgezonderd de zonde. Een God die zichzelf vernedert tot de dood van het kruis. Die Gods heerlijkheid had. Die bezat al voor de wereld er was. De heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, zegt de Heer Jezus tegen de Vader. Maar de God die die heerlijkheid wilde afleggen. Die in onze mensenwereld wilde komen. Omdat hij de schepping niet in de handen van de Satan wilde laten. Die hem de kop wilde vermorsen door het lam van God te willen zijn. Dat de zonde uit de wereld zou wegdragen. Die wist dat alle slachtoffers door mensen gebracht in het Oude Testament God niet konden behagen. En die toen gezegd heeft, zie hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God. U werd dus in mijn binnenste. En hoewel het bij de eerste mens was, ingefluisterd werd dat. Dat God ons niet alles had gegeven en Eva zo graag als God wilde zijn. Kunt u zich voorstellen dat God mens wilde worden? En dat daarom in de Bijbel staat dat hij dat gelijk zijn aan God, want dat was Jezus. Dat hij het niet als een roof achtte. Dat dat niet op aarde te zien was. Dat hij een gewoon lichaam had waarin hij pijn kon hebben en moe kon zijn. En dat gedood kon worden. Dat God de wereld zo lief had, jij en mij, ons allebei. God komt naar beneden. U hebt voor mij een lichaam bereid. Dat was het. Dat lichaam. Die mens, Jezus Christus, die vlak voor zijn lijden, we lezen in het Johannes-evangelie, dat hij wist dat hij bij God vandaan was gekomen. Dat hij wist dat God hem alles in handen had gegeven. Dat hij wist waar hij vandaan kwam en waar hij naartoe ging. Dat hij wist dat de legioenen engelen in de hemel klaar stonden om hem te verlossen van het kruis. Dat hij wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. De Zoon van God. En die jou wilde redden. Die voor jou naar een kruis wilde gaan. Dus dat klinkt dat niet heel anders. Als dat je denkt dat er een goede mens was die zijn leven voor jou ging inzetten. Voelt het verschil. De Heer Jezus Christus. God komt naar beneden. De heerlijkheid die ik bij u had. Eer de wereld was. God was wel vaker naar beneden gekomen. Niet? We lezen over Israël. Dat Israël een ontmoeting heeft met God op de Sinaï. Hoeft het niet op te slaan. En God komt naar beneden in een wolk. En die wolk daalt neer op de berg. En heel Israël ziet het. Want God daalde neer op een berg. En ze beefden en ze vreesden met een verschrikkelijk. Niemand durfde de berg aan te raken. Ze waren allemaal bang. Want God daalde neer. En Mozes gaat de berg op en hij komt in de heerlijkheid van God. En als hij naar beneden komt, dan zie je de glans van Gods heerlijkheid nog op zijn gezicht. De heerlijkheid van God. En als Mozes dan de tabernakel gebouwd heeft, het heilige der heiligen. En God die tabernakel in gebruik gaat nemen, dan weer daalt die wolk, de heerlijkheid des Heren, op de tabernakel neer. En Israël beeft. God komt naar deze wereld. En als later de tempel wordt gebouwd. En God de tempel in gebruik gaat nemen. Wat dan? Dan weer. De heerlijkheid des Heren komt in de tempel, in het huis van God. De heerlijkheid van God. En dan staat er dat de priesters die er zijn en de zangers en alles wie ze kunnen niet op hun voeten blijven staan. Ze vallen neer. Wie kwam er eigenlijk naar de tempel? Wie was dat? Voor wie gold dat plan van eeuwigheid om tussen de mensen te wonen? De Vader, de Zoon of de Heilige Geest. Ik zal u dat later wel uitleggen. Dat de Yahweh die we in dat Oude Testament tegenkomen. Jezus is in het Nieuwe Testament. Exact dezelfde. Alleen geen vlees en bloed nog aangenomen. Maar als diezelfde dan vlees en bloed gaat aannemen en komt te liggen in een kribbe, wat gebeurt er dan? Daalt God dan uit de hemel neer? Is God vlees geworden? Zoals we dat gelezen hebben in de brief van Timotheus. God geopenbaard in het vlees? Ja. Want als de engelen daar hun schaapjes staan te hoeden. Ze hebben ze niet geteld, dan waren ze in slaap gevallen, denk ik. Maar als ze daar die schapen staan te hoeden, wat lezen we dan? En de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. En ze vreesden. Met grote vrees. God kwam naar deze wereld toe. En als het dan zo is dat die engelen iets te zeggen hebben tegen de herders in het veld, dan zeggen ze, jullie is heden de heiland geboren. Zegt die engel dan, het is een heel goed mens, de beste mens die ooit geleefd heeft. Zegt hij, nee, dit is de Heer. God is vlees geworden. Hij is de Heer. Weet u wat er gebeurde toen? Weet u wat er in de hemel gebeurde? Toen dat kleine kindje Jezus werd geboren. Wat heeft zich in de hemel afgespeeld? Ik heb u net iets gelezen uit het boek Openbaring. Ik heb u gelezen dat in het boek Openbaringen we zien, als we in de hemel zouden zien en we het lam zouden zien als geslacht, we direct zouden zien dat hij God is en dat alles en iedereen voor hem neervalt en het lam gaat aanbieden. Wat is er gebeurd in de hemel? Zullen we eens naar kijken? Er staat wel wat over in de Bijbel. Ga naar de Hebreeënbrief. Hebreeën 1. Er staat in, goed, ik kom daar later nog wel op terug. Daar staat heel veel over de Heer Jezus. Maar er staat onder andere ook dit. In vers 6. En wanneer Hij, dat is God, vervolgens de eerstgeborene, dat is de Heer Jezus, in de wereld brengt, zegt Hij, God, in de hemel. En laten alle engelen van God Hem aanbidden. Als de Heer Jezus in de wereld wordt gebracht, dan krijgen alle engelen van God de opdracht om dat kindje in de kribbe te aanbidden. Laten alle engelen Gods hem aanbidden. En we weten allemaal, aanbidding, dat komt niet toe aan een mens. Al is het zo'n goed mens. Dat komt alleen toe aan God. Laten alle engelen Gods hem aanbidden. Als de eerstgeborene als de eerstgeborene wordt gebracht. Dan weet u, daar gaat het om. Dat de Heer Jezus, dat God zelf bij de mensen komt wonen. Dat wordt later ook in de toekomst gezien. We lezen het in Openbaring 3, hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn, God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. God komt zelf naar beneden, straks weer. De Heer Jezus komt naar beneden. En God zelf zal bij hen zijn en hij zal bij hen wonen, hij zal tussen hen inwonen. De koning Jezus Christus, God. Prachtig is dat. De heerlijkheid van God zal weer gezien worden als Jezus Christus naar deze aarde komt. Dat zijn wat inleidende opmerkingen. Ik ga afsluiten. En ik wil dat doen met iets wat ik u wil laten zien aan de hand van Johannes 1. En ook even laten zien hoe geweldig belangrijk dat is. Want als Johannes schrijft in Johannes 1, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren van een vader, van God de Vader, vol van genade en waarheid, zoals die heerlijkheid des Heren in de tempel te Jeruzalem kwam, zo kwam die Heer zelf de heerlijkheid in Christus Jezus bij ons. En daarom is zijn lichaam ook een tempel en daarom zegt de Colossensebrief ook dat in hem de hele volheid van de Godheid lichamelijk woonde, in hem, in de Heer Jezus Christus. Maar laten we kijken naar Johannes 1, het is helemaal niet zo erg moeilijk. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Denk even aan Hebreeën 4 vers 12. En denk aan Openbaring 1 vers 16, wat we zojuist ook al hebben gehaald. Het woord was God. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord van God is levend en krachtig. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden. Zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen. Opdat alle door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne. Ja, hij kwam tot het zijne. Wie was het zijne? Het zijne was Israël. Wie was hij? Dat was de God van Israël. Israël is mijn eigendom, zegt Yahweh. Israël is mijn eigendom. Hij kwam tot het zijn. Hij kwam bij het enige volk op aarde dat hij zich als volk had uitgekozen. Waarmee hij een verbond had gesloten. Hij kwam tot het zijn. Het was niet de mens geweest die een verbond met Israël had afgesloten. Het was God geweest. God kwam tot het zijne. Hij kwam tot Israël, zijn volk. Maar het zijne Israël heeft hem niet aangenomen. God kwam. Wat was het grote verschil? Waarom kwam God tot het zijne? Waarom moest het per se God zijn die in deze wereld kwam en niet een mens? Dat is toch niet zo'n moeilijke vraag. Het antwoord zal ik u geven. Ik zal het ook gelijk uitleggen. Dan ga ik stoppen. Mensen, als Jezus niet God was, zouden wij nooit nieuw leven hebben kunnen ontvangen. Hier staat. Even kijken wat er stond. In het woord was het leven. Wat voor leven was er in het woord? Een leven zoals u en ik dat hebben? Weet u, christen zijn, dat betekent niet, ik heb het hier vaker gezegd, het betekent niet dat we heel veel van de Bijbel weten. Het betekent niet dat we theologie gestudeerd hebben. Het betekent niet dat we de Bijbel mooi vinden, dat het ons aanspreekt. Het betekent niet dat we tot tranen toe worden bewogen. Het betekent dat God ons een nieuw leven geeft. En dat leven komt niet van deze wereld. Dat leven komt niet van deze aarde. Al zou ik alles hebben, maar ik zou mijn oude leven nog hebben. En ik zou het oude leven tot in eeuwigheid hebben. Het zou voor mij een verloren zaak zijn. Maar stel voor dat God iets heel nieuws zou brengen. Dat God zelf, dat het leven dat in God zelf is, dat volmaakte leven, het eeuwige leven. Dat er iemand was die dat leven uit de hemel bij mij zou komen brengen. En die zou zeggen, Bert, wat willen, dit leven is voor jou. Maakt dat niet alles anders? Is dat niet wat we nodig hebben, het leven dat van God komt en niet van Adam en niet van Eva? En staat er daarom niet, staat er hier, want dan denken sommigen zouden kunnen, wat er hier staat, hier staat, het woord is vlees geworden, maar het is wel het woord gebleven. Niet het vlees is het woord geworden. Of het vlees heeft het woord aangenomen, of het vlees heeft Jezus aangenomen. Er is helemaal niks van het vlees, het woord is vlees geworden. En het woord was God, God is vlees geworden. En de mens Jezus Christus is als mens volmaakt God. Het is dan niet alleen het vlees waarin God woont, want het woord is vlees geworden. God is vlees geworden. Ziet u het verschil in die hele mens Jezus Christus die ik zie? Met de wonden in zijn handen. En met de pijn en met het gaan naar het kruis. Is het God. God die zijn leven aanbiedt. Aan stervelingen. Eeuwig leven. Het woord werd vlees. Maar het bleef het woord. En daar heeft u de discrepantie. Is hij niet de zoon van Maria en Jozef? En leven zijn broers en zusters niet onder ons? Is hij is toch maar gewoon een mens? Misschien wel een bijzonder mens. Was de Heer Jezus mens? Ja. Maar vooral was hij God die mens werd. Het woord is vlees geworden. En dat betekent dat de schepper van hemel en aarde een vlees aan dat van de mensen gelijk, uitgezonderd de zonde, hier op aarde was. En tegen de storm kon zeggen, zwijg, ben je stil. En die was stil. En tegen een dode kon zeggen, sta op en hij stond op. En tegen een lamme kon zeggen, ga lopen en hij liep. Omdat hij God is. En omdat Jezus wilde, dat zijn discipelen die zo weinig vertrouwen, die zeiden, Heere, er is een storm en wij vergaan. O, jullie kleingelovigen. Begrijp je dan niet wie ik ben? Storm zwijgt stil. En de discipelen reageren, wie is hij eigenlijk? Dat zelfs de zee en de storm aan hem moeten gehoorzamen. Wie is hij die de wind stilt? Wie is hij? Jezus van Nazareth. De Zoon van God. Het heeft mij in mijn geloofsleven in de tijd totaal veranderd. Omdat ik gezien heb dat God zelf kwam. Bert, God heeft zelf jouw zonde op zich genomen. En God zelf heeft gekeken welke zonde jij allemaal hebt gedaan. Ook de zonde die jij voor mensen verborgen kunt houden. Voor mensen die zeggen, ja, die misschien wel heel goed over je spreken, maar niet weten wat er diep in je hart, wat daar voor zonde is. En God wist het. Jezus wist het. En zijn vader, daar wil ik voor betalen. Er bleef geen zonde onbedekt. Van mij aan het kruis. En van u niet aan het kruis. Omdat Jezus God is. En daarom zijn werk zo volmaakt is dat het helemaal gedaan is naar de eisen van God. En dat eigenlijk betekent, zou ik die beker niet drinken die de Vader mij te drinken gaf. Dat komt van de Vader af. Zo zijn die beiden tezamen. De Vader en de Zoon. Naar Golgotha gegaan. Zo heeft de Vader de Zoon geofferd. En alleen zo is het goed. En alleen zo kan het zijn dat de hemel en de aarde in volle bewondering neervalt voor wie deze Jezus is. De Zoon van God. Die mij heeft lief gehad, zegt Paulus. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dat is genade van God. Amen. Ik wil nog samen met u danken. Heer Jezus, wat zullen we tot u zeggen? U bent het woord dat vlees geworden is. U heeft onder ons gewoond. U bent degene die in uw schepping is neergedaald. U bent degene die het grote gelijk zijn. Want dat was u, Heer Jezus, aan God gelijk. U heeft het niet als een roof geacht. Toen u bespot werd op aarde. En toen mensen u niet hebben begrepen, zelfs uw discipelen niet. Wat zal de hemel in verwondering hebben toegekeken, Heer Jezus, dat u zo weg bent gegaan van lijden en van pijn en van mensen die u ongehoorzaam waren. En toch, Heer, ik wil u zo danken dat u God bent. En dat daarom alles vast ligt in u. Dat daarom het leven wat u van u hebt ontvangen, het leven wat u bent komen brengen, dat het leven is uit de hemel. Het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, ontvangt eeuwig leven. En ik kom niet in het oordeel. Want u zou dat oordeel ondergaan voor al de uwen. Heer Jezus, ik dank u dat u daar in de hemel bent. Dat u werkelijk mens bent geweest, volmaakt. Dat u kunt meevoelen met ons. Dat u het weet wat het betekent om te lijden, verdriet en pijn te hebben. Om angst te kennen. Om geen mensen om je heen te hebben, om eenzaam te zijn. En ik dank u, Heer, dat u tegelijkertijd God bent. Die dat wilde ondergaan. Om mensen voor eeuwig te behouden. Ik dank u dat u het begin bent van een hele nieuwe schepping. Dat de dood er niet meer zal zijn. En de zonde er niet meer zal zijn. Omdat het een schepping is die geschapen wordt vanuit u. Niet door u, Heer Jezus. Alleen, maar u bent het begin van die hele nieuwe schepping. De nieuwe Adam. En u zult heersen op de aarde. En u zult onze God zijn en uw naam zal de enige zijn. Heer Jezus, u kent ons zoals we hier vanavond zijn. En zoals we hier vanavond zitten. Misschien is er iemand die nog niet geloofd heeft, Heer Jezus, dat u voor zijn of haar zonde bent gekomen. Die ook niet begrijpt waarom iemand voor een zondaar zou willen sterven. De Bijbel zegt dat zou ook geen mens doen. Maar God zou het doen. God zou zijn leven geven. Om ons met zichzelf te verzoenen. Dat is het wonder. En uit de grond van mijn hart dank ik u daarvoor. Amen.